Ik ga spreken vandaag over een community. Ben je nooit in je eentje. Een community ben je nooit in zijn eentje. God denkt altijd in generaties. Altijd. Als hij jou ziet, ziet hij niet alleen jou, maar in jou ziet hij de eventuele kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, alles wat daarna gaat gebeuren. In jou, als je niet getrouwd bent en je hebt geen kinderen, maar toch ziet hij in jou al die mensen die jij gaat aanraken in jouw leven. Met wie jij in contact komt. Al die mensen. Hij ziet alles. Hij denkt generationeel. Wij denken heel vaak individueel. Wij denken individualistisch. Wij leven in een hele individualistische maatschappij. Samenleving. Ik en de rest kan. Maar dat is bijna een mantra wordt uitgesproken in de samenleving. Alles op onszelf. Het is mijn pensioen. Het is mijn hypotheek. Het is mijn. Maar God zegt nee. Het is precies de tegenovergestelde geest waarin ik opereer. Want ik wil juist een zegen zijn voor anderen. Dat is een hele omslag in je denken. En God wil zeggen tegen jou en mij, denk ook generationeel. Denk alles in wat je doet. Wat heeft dat gevolgen voor je omgeving? Wat heeft dat voor gevolgen ook voor jouw nageslacht? Van alles wat nog na jou gaat komen. Want jij bent maar een radartje, een klein piepklein radartje in dat gigantische grote radarwerk. Maar als God naar jou kijkt, ziet hij zoveel meer. Hij denkt zo anders. Wij zullen nooit echt in het denken van God kunnen komen. Maar als dat zou kunnen, dan zouden wij zelf ook God zijn. Wij zijn niet God. En zijn denken is zoveel hoger en zoveel groter. We zullen de eeuwigheid nodig hebben om hem echt beter te leren kennen. Want er is geen diepte in God. God kunnen we niet begrijpen. Want er is geen begin in God. Dat kun je al bijna niet voorstellen. Er is geen begin in God. En er zal ook nooit een einde zijn aan God. En dat is iets wat daar dan gebeurt. Ik, oh Heer. Maar dus een community, dat is ook geboren altijd in het hart van God. En dan zien we, juist ook ten tijde van de corona, wat gebeurde er? Mensen kwamen in een isolement. Tieners, jeugd, die waren helemaal door het dolle heen. Van Heer, ze moesten thuis blijven. Ze waren helemaal geïsoleerd. Oudere mensen in zorgtehuizen, helemaal alleen. En dat is zo niet God. God is, zegt nee, ik wil niemand in het isolement zetten. Ik wil juist iedereen bij elkaar hebben. Ik wil juist die bruid. Ik wil juist die community. Dat is zijn verlangen. En dan zie je, daarin zie je alleen hoe satanisch en boosaardig en kwaadaardig die tijd is geweest. Wat is er niet veel kapot gemaakt door deze virus? Maar God zegt, nu is ook de tijd dat die ommekeer daar gaat plaatsvinden. Want de community zal hersteld gaan worden in eer. En ik had een beeld. En ik woon in het buitengebied, wij wonen in het buitengebied op Flakkee. En deze tekst kwam ook tot mij. Ik zag in dat buitengebied, heb je heel veel weilanden. Agrarische gebieden. En wat zie je juist ook in deze tijd, zie je heel veel ganzen. En die ganzen, die strijken dan op een gegeven moment neer in die weilanden. Die zijn aankomen vliegen en die dalen dan neer, die vliegen dan en die dalen dan. En die strijken dan neer op zo'n gebied. En dan zie je, dan kan het echt helemaal bijna zwart zien van de ganzen. En een gekwetter. En een gekwaak. En een gegak. Die geluiden van al die beesten. En die komen daar en dan zie je dat allemaal. En het was net alsof God iets wilde zeggen daarmee. Het is net alsof God iets wilde zeggen. En er staat een Bijbeltekst in Job. Vers 12, maar vraag je toch de dieren en ze zullen je onderwijzen. De vogels in de lucht en ze zullen het bekendmaken. Of spreek tot de aarde en zij zal je onderwijzen. De vissen in de zee zullen het je vertellen. Wie weet van al deze dingen niet dat de hand van de Heere dit doet? En al die ganzen, heb er een plaatje van. Zo ziet het er dan uit. Maar dit plaatje is een tussenfase. Deze vogels zijn in transitie. Dit is niet de plek waar zij moeten blijven. Want er moet iets gebeuren. En wat moet er gebeuren? Op het moment dat het koud wordt, op het moment dat het kil wordt, wat gaan ze dan met elkaar doen? Dan gaan ze vliegen. En naar waar gaan ze naartoe? Naar het zuiden, naar de warmte. Op het moment dat het kil wordt in jouw leven, op het moment dat het koud wordt in jouw omgeving, blijf niet zitten waar je zit. En verroer juist wel. Je moet in beweging komen. Je moet in beweging komen. En afgelopen jaar hebben wij een jaar van transitie meegemaakt. En we zijn eigenlijk nog steeds niet helemaal uit die transitie. Want God is nog steeds aan het spreken. Ook met betrekking tot de fundamenten van de gemeente. Er zijn zoveel dingen die nog schoongemaakt moeten worden. En zo geldt het ook vaak voor jouw eigen leven. Daar moet af en toe nog hier en daar wat dingen schoongemaakt worden. Voordat je verder kan bouwen, voordat je verder kan gaan, zal er eerst wat schoongemaakt moeten worden. En de afgelopen weken zien we dat ook keer op keer die woorden weer terugkomen. En als we gewoon terugkijken, dan zien we dat ook de woorden waarmee Gerard de gemeente is begonnen uit Jozua 1 kwamen. En het bijzondere is dat elke keer opnieuw kwamen ook vorig jaar die woorden steeds weer terug. Steeds weer mensen, sprekers van buiten, die kwamen en die kwamen met diezelfde boodschap uit Jozua 1. En ik, Heer, met andere woorden, datgene wat u destijds heeft beloofd, datgene wat u destijds zou doen, dat is blijkbaar dus nog niet voorbij. Dat is nog niet voorbij. U blijft nog steeds daarover spreken. En als ik terugga naar die tekst. Ik weet niet wat er gebeurt. Deze moet ik hebben. Het gebeurde na de dood van Mozes. Het gebeurde na de dood van Mozes. De dienaar van de Heere, dat de Heere tegen de Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. En het bijzondere is, er staat, het gebeurde na de dood van Mozes. Met andere woorden, in een tijd van transitie, dan gebeurt er iets wat niet altijd even prettig is, wat niet altijd even leuk is. Wij als gemeente gaan door een transitie, maar je ziet dat de hele wereld door een transitie gaat. Overal zie je dingen gebeuren en wellicht herken je dat ook in je eigen persoonlijk leven, dat je in een transitie bent. Wanneer ben je nou in een transitie? Wanneer? Hoe voelt dat dan? Want op het moment dat Mozes was gestorven, daar was niet om gevraagd. Jozua was misschien heel erg geschrokken, want Mozes was de leider, had een uit dat beloofde land, uit Egypte meegenomen, op weg naar dat beloofde land. Maar ineens kwam iedereen tot stilstand, want Mozes was dood. Mozes leefde niet meer. En op dat moment begon God te spreken tot Jozua. Nu is het moment. Er is een nieuwe tijd aangebroken. En dat kon pas gebeuren na de dood van Mozes. Hoe weet je nou dat je in een transitie bent? Hoe weet je nou als gemeente dat je in een transitie bent? Hoe weet je nou persoonlijk dat je in een transitie bent? Er zijn een aantal kenmerken die ik met u wil delen deze morgen. Hoe je weet dat je in een transitie bent. En allereerst is daar dat gevoel van onzekerheid. Een gevoel van onzekerheid. Daar is deze verandering. En dat verontrust je. Dat kan een verwarring creëren. Je wordt angstig. Je voelt je overweldigd. Want ineens dient er zich een totaal nieuwe situatie aan. En dat geeft je een enorme gevoel van onzekerheid. En wij houden niet van onzekerheid. Want wij houden graag dat alles gepland is. Er zijn een aantal mensen die niet van verrassingen houden. Die moet je van tevoren al reeds voorbereiden als er iets gaat gebeuren. Kent u die mensen? Die moet je goed voorbereiden. Onzekerheid is iets heel vervelends. Een tijd van transitie in jouw leven brengt onzekerheid in je leven. Een onverwachte situatie. Iets wat je niet fijn vindt, iets wat je niet had verwacht, zoals Mozes stierf. En Jozua had zich voorbereid, was in de tent heel vaak te vinden, maar op een gegeven moment kwam daar plotseling een totale verandering in zijn leven. Een totale transitie vond plaats, want Mozes was niet meer. Onzekerheid. En de tweede, verlies van controle. Een verlies van controle. Dat is ook zo'n akelig gevoel, dat je geen controle meer hebt over de omstandigheden. Je hebt zo geprobeerd om alles in goede banen te leiden, en ineens plotseling verlies je de controle. De mensen in Syrië, de mensen in Turkije, de mensen in de Oekraïne. Ineens veranderde er een situatie, hebben ze niet gewild, hebben ze niet omgevraagd. En ineens werden ze geconfronteerd met datgene wat hen overkwam. En je verliest alle controle. De mensen in de aardbeving verloren de controle. Ineens begon alles te schudden en alles stort in elkaar. En zo kan het leven soms aanvoelen, je verliest de controle. En dat betekent, dat is een kenmerk, er gaat een transitie plaatsvinden in je leven. Een transitiemoment is dat. Een volgend kenmerk is identiteitscrisis. Want in die omstandigheden merk je ineens, je kan niet meer dezelfde persoon blijven die je was. Je moet veranderen. Je moet aan de slag met die nieuwe werkelijkheid. Je wil die nieuwe werkelijkheid eigenlijk helemaal niet omarmen. Maar je kan niet anders, want het is zodanig veranderd. Op het moment dat je niet de nieuwe werkelijkheid zou omarmen, ga je verliezen. Ga je het overzicht kwijtraken. Het is juist een moment dat je dan moet leren om die nieuwe werkelijkheid te omarmen. Maar dat betekent dat ook jij zal moeten gaan veranderen. Je zal moeten gaan veranderen. Zelfs mensen in jouw omgeving zullen gaan merken, hey, die persoon is aan het veranderen. Je wordt anders. Je bent anders. Dat komt omdat je ineens een andere verantwoordelijkheid krijgt in je leven. Je krijgt ineens een andere rol. En je moet daarin. En God heeft dat van tevoren al lang gepland. Hij wist al lang dat dat allemaal zou gaan gebeuren. Maar het is niet leuk. Want ineens word je geconfronteerd met een totaal nieuwe situatie waar je niet om hebt gevraagd. Want je verliest een stuk controle. Een stuk onzekerheid. En je hele identiteit gaat veranderen. Want God zegt, er zit goud in jou. Er zit goud in jou. En dat goud kan er alleen maar uitkomen op het moment dat jij in een nieuwe situatie wordt gebracht. Met een nieuwe werkelijkheid. Waar je werkelijk datgene wat ik in jou heb gelegd, dan pas kan het eruit komen. Want als het niet zou gebeuren, zou alles hetzelfde blijven. En komt datgene wat ik in jou heb gelegd, de bestemming die ik voor jou heb, die komt dan niet ten volle naar buiten. En dat maakt een transitie zo lastig en zo moeilijk. En een ander heel pijnlijk iets met een transitie is veranderingen in relaties. Veranderingen in relaties. In tijden van transitie zul jij merken dat mensen waar je zo goed bevriend mee was, waar je zo close mee was, die zullen verdwijnen uit je leven. Die zullen verdwijnen uit je leven. Want een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. Een nieuwe tijd is aangebroken. En bepaalde personen horen niet bij die nieuwe werkelijkheid. Er zijn mensen die hebben ervaren dat ineens dierbaren uit hun midden, uit hun directe omgeving zijn vertrokken. Zomaar weggegaan. Je hebt je zo verraden gevoeld. Die persoon loopt gewoon weg en laat jou zitten. Dat is een nieuwe werkelijkheid. En daar moet je mee dealen. Mensen vertrekken, mensen sterven, Mozes stierf. Een nieuwe werkelijkheid was aangebroken. Maar aan de andere kant, het positieve is ook dat er soms mensen worden toegevoegd aan je leven die normaal gesproken anders niet in jouw leven waren gekomen. We hebben hier een aantal ouders zitten, pas geboren babytjes, Ineens een nieuwe werkelijkheid. Oh, je bent in verwachting. Er gaat een baby geboren worden. Dat gaat een nieuwe werkelijkheid zijn. Dat is een tijd van transitie. Je zal nooit, maar dan ook nooit meer dezelfde zijn. Want dat kan niet. Want er komt iets, wordt iets toegevoegd aan je leven. En je moet je aanpassen. Je moet ermee aan de slag. Je moet ermee dealen. Je moet veranderen. Anders kan je die nieuwe situatie niet handelen. Je kan het niet aan en kan datgene wat God voor jou heeft niet uitgewerkt worden in jouw leven. Heel erg belangrijk dat we dit met elkaar omarmen. En een overgang vereist vaak loslaten van het verleden. Loslaat, inclusief oude relaties. Ik heb dierbare vrienden waar ik zo verschrikkelijk close mee was. Ik reisde de hele wereld met ze over. Maar er is een moment aangebroken dat ik wist, die tijd is voorbij. En dat zal ook nooit meer terugkomen, want een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. Dat is een tijd van transitie, dat is een nieuwe tijdperk, een nieuw seizoen. En daar moet je mee dealen. Is niet leuk, is niet makkelijk, want nogmaals, heel vaak, je hebt daar niet om gevraagd. Maar God laat dat toe om jou verder te brengen. Wees niet die persoon die de gaven en talenten begraaft in de grond. Nooit doen. Haal het maximale uit je leven. Wat aan het eind van jouw leven je terug kan kijken. En zeg, Heer, het was niet makkelijk. Maar oh, wat ben ik blij dat de uitdagingen die op mij afkwamen, dat ik die heb mogen omarmen. Want uiteindelijk betekent ook, dat is nummertje 5. In die transitie gaat er een hernieuwde toewijding zijn aan God. Als er enige momenten zijn in jouw leven waarin je echt God gaat zoeken en gaat leren zoeken, zijn dat de momenten van transitie. Dat je zegt, oh God, wat gaat er nu gebeuren? Wat gebeurt er allemaal in mijn leven? Heel mijn leven staat op zijn kop. Help! Dat is een geweldige houding. En God smult daarvan. God vindt dat geweldig, want dan eindelijk heb je hem nodig. Eindelijk zegt hij, yes, yes, mag ik nou wat gaan doen in jouw leven? Laat dat nou eens los. Omarm het nieuwe. Omarm het nieuwe. En dat spreek ik uit tegen jou. Omarm het nieuwe. Het nieuwe wat God voor jou heeft. Die nieuwe bestemming. Die nieuwe plek die daar is. Want die ganzen kunnen daar niet blijven. Als ze zouden blijven waar ze zitten, en zijn daar heerlijk aan het kwekken. En zijn daar heerlijk aan het grazen. En zijn daar heerlijk aan het snateren. En over de kabaal. Wat een kakofonie. Maar dat is niet de bestemming. Wij kunnen hier als kerk, als gemeente, heerlijk lekker elke zondag. En een kringetje hier en een kringetje daar. En och, Heer, wat zijn we blij. Halleluja, prijs de Heer. Nee. Nee. Dat gaat hem niet worden. Dat is niet onze bestemming. Want als we dan blijven waar wij zitten, dan wordt het kil. En dan wordt het koud. Want die ganzen, die weten als geen ander, als wij blijven, dan gaan wij dood. Waarom? Waarom gaan die ganzen dood? Vanwege de kou. Jos Revo vorige week, die zegt, oh, ik zie uit naar maart. We hebben helemaal genoeg van de kou. We gaan heerlijk naar Curaçao. Zijn hier nog mensen daar aan van de Antillen? Heerlijk, toch die warmte. Oh, dus zij gaan vliegen. Ja, dat is voor hun. Wij blijven nog even in het koude Nederland. Maar hier van binnen brandt het. Oh, yes. Hier van binnen is het vuur van God. Dus als er kilheid is, als het koud is geworden in je leven, dan ben je net als die ganzen die allemaal op die plekken zijn aan het grazen. Dat is niet je bestemming. Daar ben je niet voor geboren. Daar ben je niet voor geroepen. Het wordt tijd dat wij gaan vliegen. Oh, tijd dat we gaan vliegen. Daar is een bestemming aan de horizon. Daar is een bestemming. Want wat gebeurt er? En dat is het eerste wat ik eigenlijk tegen ons allemaal wil zeggen. We moeten verder. Zeg tegen je buurman, tegen je buurvrouw. We moeten verder. We moeten verder. We moeten verder. We moeten verder. Yes. We moeten verder. Wij moeten verder. Dus al die ganzen, die kwetteren allemaal tegen elkaar. We moeten verder. En we gaan verder. We gaan verder. We gaan ons klaarmaken. We hebben nu ons genoeg volgevreten met allemaal lekker geestelijk voedsel. Het wordt tijd dat het een klein beetje gebruikt gaat worden voor energie om te gaan. Vliegen. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als ganzen gaan vliegen? En ik was zo blij en zo dankbaar, zo'n knipoog van de Heer, toen ik vanuit de eilanden hier naartoe reed. En ik keek door het raam en ik zeg tegen Leni, kijk! Kijk, daar vliegen ze! Daar vliegen de ganzen! Prachtig mooi, in een V-formatie. Wow, wat is dat een prachtig mooi gezicht. Ineens zie je iets gebeuren in die beesten, wat God in hen heeft gelegd. Zoals God dat heeft bedoeld. Zij zijn niet geboren om als kippen in die viezigheid en die vuiligheid te vroeten. Nee, zij zijn geboren om te gaan opstijgen. En God heeft in hun iets moois gemaakt. Dat kan alleen maar God bedenken. Niet een of andere aap. Niet een of andere, weet ik veel, wat voor religie, wat voor onzin. God zelf, de schepper van hemel en aarde, heeft dat in die ganzen gelegd, in die beesten, zoals ik dat heb voorgelezen uit die tekst uit Job. God heeft het zo mooi gemaakt. En ze vliegen in een V-formatie. Zo slim. Zo verschrikkelijk slim. En wat kunnen wij daar als gemeente ook enorm veel van leren. Blijf niet achter, maar ga mee. In het begin kan het allemaal wat rommelig zijn. Want we moeten hergroeperen en we moeten gaan heroriënteren. We zijn bezig met fundamenten schoon te maken. Maar we gaan vliegen. We hebben een bestemming. Ik zie iets vormen. Ik zie iets gebeuren. Ik weet, we gaan op weg naar de warmte. Naar de liefde van God. Daar is een bestemming in God. Daar is een toekomst voor ons allemaal. Daar is een hoopvolle toekomst. En ook al is het misschien hier zo'n beetje hel op aarde. Voor de mensen in Oekraïne en weet ik het. Hel op aarde. Maar ook voor hun is er een hoopvolle toekomst. Daar is een hoopvolle toekomst. En als het niet hier is, dan is het in de eeuwigheid bij hem. Waar geen pijn is en geen verdriet is. Waar geen ellende is. Waar geen ziekte meer is. Geen dood meer is. En we krijgen dan een verheerlijk lichaam. Want met dit lichaam gaat het hem niet worden in die eeuwigheid. We hebben een verheerlijk lichaam nodig. Met dit lichaam zou het niet eens in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Mozes, hij moest helemaal afgeschermd worden voor de tegenwoordigheid van God. Want hij vroeg aan God, toon mij uw glorie. Is dat uw gebed ook? Ik heb geroepen, ik zeg, Heer, toon mij uw glorie. Laat het vuur in mij niet uitgaan. Ik wil uw glorie zien. Ik wil Rotterdam tot één keer zien komen. Dat er iets gebeuren gaat in deze stad. Wat ze weer gaan niet zo hebben dat we geschiedenis met elkaar gaan schrijven. Dat God geschiedenis gaat schrijven. Door jou heen. Maar dan kunnen we niet blijven waar we zitten. We moeten verder. En we gaan verder. En we gaan fladderen. Niet alleen fladderen, we gaan vliegen. Halleluja. En dan, dat kan alleen met een community. Dat kan alleen in de vorm van een community. Ziet u ze opstijgen? Prachtig mooi. Wat een geluid. Nu is het allemaal nog wat rommelig. En dat kan soms hier en daar nog wat rommelig aanvoelen. Ook jouw eigen leven. Je gaat fladderen, je gaat bewegen, je gaat in beweging komen. Het kan allemaal nog wat moeizaam gaan. Maar uiteindelijk is daar die V-formatie. Dat je met elkaar vliegt naar die bestemming. En dat doe je niet in je uppie. Je hebt een community nodig van gelovigen, van volgelingen van Jezus, die in vuur en vlam staan voor Jezus. Wij zijn niet geroepen om nog een keertje 25 jaar lang rondjes te lopen rondom deze kerk. Rondjes te draaien. Nee, 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 dat is niet onze bestemming. Dat is niet het plan van God voor jouw leven. Absoluut niet. Hij wil jou zien vliegen. Hij heeft een plan met je. Er is iets geweldigs wat hij in petto heeft voor jou. Is het uitdagend? Absoluut. Zal het moeilijk zijn? Absoluut. Zal het zwaar zijn? Zeker weten. Maar niet te moeilijk. En niet te zwaar. Want zijn last is licht. En zijn juk is? Oh, dank u wel, Heer. Maar dat betekent wel dat we iets gaan dragen. Oh, absoluut. Absoluut. Nou, even kort. We gaan van die V-formatie een C-formatie maken. De C van Christus. De C van community. Yes. De C van community. Het community principe van de aerodynamica. Moeilijk woord. Maar wat een krachtig principe. Al die ganzen in die V-formatie. Wie heeft het zwaarste? Die achteraan vliegt, hè? Die heeft het zwaarste. Toch? Wie heeft het zwaarste? Simon, wie heeft het zwaarste? De vogel vooraan of achteraan? Wat denken jullie? Vooraan natuurlijk. Waarom? Zo. Ik weet wie er momenteel vooraan vliegt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb er ja tegen gezegd. Om vooraan voor een tijd te vliegen. En dat is tijdelijk. Want God denkt generationeel. God weet al lang wie strakjes het stokje gaat overnemen. Het is nog niet zover. Maar er gaat een moment komen dat ik het moet overdragen. Op dit moment mag ik vooraan vliegen. Bid voor ons. Bid voor mij. We hebben uw gebed hard nodig. Het is best zwaar om vooraan te vliegen. Mag ik dat zeggen? Maar we doen het met elkaar. Want het is zo geweldig dat als ik eventjes omkijk en ik zie allemaal christenen, wedergeboren volgelingen van Jezus, vol van de geest. En die zijn allemaal en die vliegen allemaal mee. En ik heb me laten vertellen dat in die wet van de aerodynamica, dat als je dus in die V vliegt met elkaar, in die C-formatie, dat je 71% verder weg kan vliegen met dezelfde hoeveelheid energie. 71%. Ja, of je nou naar de Ardennen vliegt, of naar Zuid-Frankrijk. Ik vlieg liever naar Zuid-Frankrijk, met die heerlijke warmte, dan in de Ardennen, waar het nog koud is. Maar dat moet je wel met elkaar doen. 71% meer afstand kan je afleggen door deel uit te maken van een community. Doe het niet in je uppie. Die afstand die jij dan kan afleggen, is verwaarloosbaar. Daarom zegt God in zijn woord, wees een gemeenschap van gelovigen. Wees bij elkaar. Kom niet af en toe naar de gemeente. Nee, lieve mensen, online kijkers, kom niet af en toe eens een keertje buurten. Laat dit niet een hobbyclub zijn. Sommigen gaan hobbyen op in zondag. Sommigen gaan tennissen. Of die gaan naar het voetballen. Of gaan hockeyen. Of iets anders. Die zijn deel van een vereniging. Wij zijn geen vereniging. Nee, wij zijn een community van gelovigen. Dit is, wij snappen, dit is a matter of death or life. Dit is dood of leven. Dit is zo belangrijk. De gemeenschap, de community. Zorg dat je daar deel van uitmaakt. Dat je meevliegt in datgene waar we naartoe gaan. Met elkaar. Amen. En daarnaast, het principe van de verhoogde snelheid. Vogels die in de V-formatie vliegen, kunnen hun bestemming ook sneller bereiken dan vogels die alleen vliegen. Je zal merken dat op het moment dat je deel uitmaakt van een community, waar het leven van Jezus aanwezig is, waar leven is, waar geloof is, waar vertrouwen is, je zal gaan merken dat jouw leven in een versnelling gaat komen. Er gaat iets gebeuren in jouw persoonlijk leven dat je denkt van wow! Mensen in jouw omgeving gaan sneller tot bekering komen. Doorbraken gaan sneller plaatsvinden. Omdat je deel uitmaakt van die formatie. Die aan het vliegen is naar de bestemming die God voor ons heeft. Amen. Heel belangrijk. 3. Het community principe van het lagere energieverbruik. Al die ganzen die achter elkaar aan het vliegen zijn. Wow, ze maken gebruik van de lift. Zo heet dat, de lift van de vogel die voor hen vliegt. Je maakt daar gebruik van. Je merkt het in het autoverkeer ook. Als je achter een vrachtwagen zit met je auto, dan zie je ineens dat jouw energieverbruik, ik hoef minder snel te tanken. Omdat er een auto voor jou rijdt. Dat helpt. De Formule 1 heb je dat ook. Volgende maand gaat weer heerlijk beginnen. Max Verstappen. Yes. Wie heeft er zin in? Ja, ah, gelukkig. Ja. Ik ben ook gewoon een normale mens. Ik vind dat leuk. Heel erg leuk. En dan heb ik geleerd dat als je dus achter zo'n Formule 1 wagen zit, dat je dan in die slipstream mee kan gaan. En zo kan jij ook mee in de slipstream van een ander. Oh, wat heb ik veel geleerd van Arthur. Wat heb ik veel van Gerard geleerd. In al die jaren dat ik tiener was. Oh, ik heb zoveel geleerd. Ik ging als het ware mee in zijn slipstream. En dat heeft mij enorm, enorm, enorm doen versnellen in mijn geloof. Zorg dat je wordt gekoppeld aan iemand met geloof. En met vertrouwen. Pak dat vast. Halleluja. Sociale binding zal verbeteren. Ik ga er wat sneller doorheen. Sterker en ontwikkeld moreel gaat er plaatsvinden, want je doet het met elkaar. Daar is een kameraadschap. Daar is een geestelijke gesteldheid, zelfvertrouwen, plezier. Zo met elkaar. Met elkaar die Heer dienen. Met elkaar God groot maken. Met elkaar vliegen naar die bestemming. Oh, wat is dat geweldig. En dan nummertje 7. Het community principe van een prachtig harmonie. Een harmonie. Heb je dat geluid wel eens gehoord van die beesten? Van die gans? Heb je dat wel eens gehoord? Als ze zo vliegen in die formatie. Dat is niet meer die cacophonie van toen ze op het weiland bezig waren. Maar dan gaat het allemaal van. Lijkt het een beetje op? Zullen we even met elkaar eventjes doen? Oink, 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 oink. Dat is meer het geluid, denk ik, hè? Toch? Doe eens even voor dan. Even met elkaar. 1, 2, 3. Oink, 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 oink. En wat een geluid. En dat doen ze al in de maat. Daar is een ritme. Daar is een melodie. Daar is een harmonie. Wow, wat is dat mooi. Wat is dat mooi. Ik kan die even aan, Ruud. Wat is dat mooi. Die harmonie. Want wat is een harmonie? Een harmonie zijn verschillende tonen die op elkaar ingespeeld zijn. En als iets niet in harmonie is, dan klinkt het niet. Mag die aan? Moet ik iets doen om hem aan te zetten? Anthony, zet hem even aan. En een harmonie is, jongens, iedereen houdt van een harmonie. Wie vindt het fijn als er iemand vals zingt? Waarom is dat niet fijn? Er is geen harmonie. Het klinkt vals. Er is geen harmonie. En in een community behoort dus harmonie te zijn. Daar behoort harmonie te zijn. En op het moment dat er geen harmonie is, klinkt het als. Is dit harmonie? Roddel. Kwaadsprekerij. Egoïsme. Ongeloof. Klinkt niet, hè? Dat is geen harmonie. Bitterheid. Haat. Wrok. Ja, dat doet gewoon zeer aan je oortjes. Met andere woorden, zelfs kinderen zeggen nee. Nee. Maar dan is er een harmonie. Dan is er liefde. Dan is er visie. Dan is er missie. En dan bekeren we ons van al onze dode werken. Onze dode werken. Niet fijn. We voelen ons gepasseerd. Hoe kan je gepasseerd voelen in het koninkrijk van God? Ja. Is niet mooi, hè? Lin. Maar dit is zo mooi. Stoppen. Maar dat is een harmonie. Ik hoop dat die boodschap van overkomt. En wij als gemeente verlangen naar harmonie. Dan heb je iets voor elkaar over. Dan ben je dienstbaar. Dan vind je het heerlijk om met elkaar dus toiletten schoon te maken op zaterdag. Volgende week zaterdag gaat er weer schoongemaakt worden. Wat is dat een van de heerlijke, heerlijke zaterdagen van de maand. Om met elkaar hier schoon te maken. En dan sluiten we af met een heerlijke lunch. Maar gewoon om dienstbaar te zijn. Je ziet dingetjes op de grond liggen. Je pakt dat gewoon liggen, sorry. En je pakt het gewoon op en je bent elkaar dienstbaar. En je gaat een kopje koffie voor iemand halen. Je bent bezig. Geweldig. Liefde. Het is zo koud. Het is zo kil. Maar jij brandt. Jij brandt. Jij gaat de warmte brengen. En dat doen we met elkaar. In die harmonie. En dan als laatste. Want op een gegeven moment kan je wel eens moe worden. Hè? Ook ik word wel eens moe. Ik word ook wel eens moe. En wat is zo mooi? Wat is zo krachtig in dat omzien naar elkaar? Wat doen de ganzen? Want ook die ganzen die zijn al kilometers aan het vliegen. Maar dan kan er een moment aanbreken. Dat er een gans zegt, het lukt mij niet meer. Het lukt me niet meer. Help! Het lukt me niet meer. En de leider voorop, die is maar oink, oink. En die gaan maar door, want er is een bestemming. Maar er zijn altijd zwakkeren, die halen dat niet. En wat gebeurt er dan? Die ene gans, die het niet meer aan kan, die valt af. En op het moment dat hij dus uit die formatie weggaat, dan komt ineens die wind, bam, op die gans. Wordt naar achteren geschoten, gekatapult. En wat gebeurt er dan? Hoe heeft God het gemaakt zelfs in de dierenwereld? Dan zijn er één of twee ganzen, die hebben dat dan in de gaten. En die gaan achter die andere gans aan. En die gans die gaat naar zo'n weiland. Om weer helemaal op te kalefateren. En die twee ganzen, die hebben de formatie losgelaten. En ontfermen zich over die ene gans. En op het moment dat die gans weer opgekalefaterd is. En weer kracht heeft ontvangen. Wat doen ze? Ze gaan weer verder met een andere formatie. Wow. Dieren. Dieren, de dierenwereld. Wat kunnen wij leren? Job, hoofdstuk 12. Job schreef erover. Wij kunnen leren van de dierenwereld. Zo heeft God het gemaakt. Prachtig, prachtig, mooi. Een community is een levensstijl. Dat uitzicht door samen op te trekken, samen eensgezind te zijn, samen te huilen, samen te geloven, samen te staan, samen eensgezind te zijn, samen de vleugels uit te slaan, samen je eigen plek in te nemen, samen te eten, samen te fellowshippen, samen te delen, samen te aanbidden, samen zorg te dragen, samen te groeien, samen het evangelie uit te dragen en samen gemeente zijn. Wie is dat? Het jaar 2050. Ik heb Leonie laten zien. Ik zeg, Leonie, vind je me dan nog steeds lief? Vind je me dan nog steeds mooi? Vind je me nog steeds aantrekkelijk? Kijk eens eventjes. 2050. Met andere woorden, God heeft een visie. God heeft een plan. En ik weet niet wat ik tegen die tijd, wat voor rol ik mag spelen. Het enige wat ik wil is zeggen, Heer, ik wil deel uit blijven maken van die formatie. Ik wil deel uit blijven maken van datgene wat u heeft. Maar het zal zeer waarschijnlijk niet meer vooraan zijn. Nee. Maar ik vlieg wel mee. En ik hoop tegen die tijd dat ik het aan een ander heb mogen overdragen. Maar het moet ook heel praktisch zijn. Want een community is niet zomaar knippen en plakken. Een community dat moet groeien. Een community is een proces. En we hebben een strategie nodig. Jozua had een strategie nodig om het beloofde land in bezit te nemen. Mozes was er niet meer. Mozes had ervoor gezorgd dat ze uit Egypte waren gekomen. Maar het volgende hoofdstuk moest geschreven worden. En Jozua die was aansprakelijk. Jozua die was aangesteld als die nieuwe leider om vooraan te vliegen om het hele volk het beloofde land in te brengen. Twee dingen verdwenen uit hun leven. Mozes en manna. Mozes en manna. Vanaf dat moment was Mozes het niet meer en ook het manna stopte. Ze moesten zelf gaan zorgen voor hun inkomen. Dat was een totale transitie. Een anders denken moest gaan gebeuren. Ook wij zullen anders moeten gaan leren denken. En we gaan op weg naar 2050. En ik zeg dat heel bewust, 2050. Want wij hebben een langetermijnvisie. Waarom? Gods visie is zoveel. Maar laten we maar, 2050 is voor ons al ver genoeg. Niet iedereen die hier zit zal 2050 gaan meemaken. Niet iedereen zal dat meemaken. Maar we willen plannen. We willen nadenken over hetgeen wat daarachter ligt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar er hoort een strategie bij. Jozua kreeg een strategie. Als gemeente hebben we een strategie nodig om de duizenden mensen... om de duizenden mensen te bereiken met het evangelie. We hebben een strategie nodig. En wat ik nu met u heel kort ga delen, dat hebben we gedeeld met een aantal leiders... Die weten dit al, we hebben erover over nagedacht. Maar ik wil dat heel graag met de hele gemeente delen. Want we gaan daar naartoe werken met elkaar. De sok. Heeft u van de sok gehoord? Iedereen heeft sokken aan? Zijn ze schoon? Een sok. De S van samenkomsten. Dat zie je terug. In de Bijbel, in je eerste gemeente. Elke dag kwamen ze in de tempel bijeen. Waren één van hart en ziel. Dat was onderwijs, de overonderwijs. Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Andere vertaling zegt, ze volharden in de leer van de apostelen. Maar ten derde waren ook de van kleine groepen. Ze gingen als een grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heren en voor gebed. Zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Dat was de strategie van de eerste gemeente. Samenkomsten, onderwijs, kleine groepen. En wij gaan dit jaar ook bezig zijn met het schoonmaken van fundamenten. Maar bovenal gaan we ook bezig zijn met opnieuw die pilaar van community op te richten in ons midden. Met de strategie die God ons heeft gegeven in de vorm van kleine groepen. En dat betekent dat we allemaal uit die comfortabele zones gaan moeten komen. Tenzij u zegt, nee, dat laat ik aan me voorbij gaan. Ook prima, ieder is er helemaal vrij in. Maar... wat ik ook al aangeef, wij hebben een C-formatie. We gaan vliegen, we hebben een bestemming. En we hebben op het oog de duizenden mensen in deze omgeving... die anders verloren gaan voor de eeuwigheid. En dat mag niet de bedoeling zijn. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Amen. En daarin, in zo'n kleine groep... dus ik wil me even focussen op die kleine groep en dan ben ik bijna klaar. We gaan opstarten, we gaan doen goede, gezonde, kleine groepen. Waar mensen samen God aanbidden. Waar samen mensen zorg dragen. Waar samen mensen optrekken, samen leren en samen uitreiken naar de samenleving. Daar zijn vier weer de A, de B, de C, de D en de E. Van aanbidding, van barmhartigheid, van community, van discipelschap en van evangelisatie. De strategie. Hoe werkt het? Ik ga heel praktisch zijn. Heel praktisch. Want op een gegeven moment moet je gewoon aan zo'n boodschap, wat ik nu verkondig, daar moet je handen en voeten aan kunnen gaan geven. Jozua die kreeg een strategie om het beloofde land in bezit te nemen. Ze konden niet gewoon door Jordaan over, de rivier over en gewoon even eens kijken, jongens, wat gaan we doen? Nee, ze kregen een strategie. Hoeveel keer moesten ze rondlopen rondom Jericho? 7 keer. En bij andere steden moest dat ook gebeuren? Nee. Ze kregen elke keer weer een nieuwe strategie. Waarom? Dat zegt iets over je afhankelijkheid van de Heer. Elke keer doet God weer iets anders in jouw leven. Op een andere manier. God doet niets door middel van een formule. 1 plus 1 is 2. Klopt. Maar bij God is 1 plus 1 misschien wel 3. Maar God denkt anders. God is anders. Maar dat is een ander hoofdstuk. De strategie. Het doel. We gaan een campagne introduceren. Vanaf oktober, eerste zondag in oktober, gaan wij 6 weken achter elkaar, ook bij elkaar komen in de samenkomsten. Maar dat gaan we omzetten als een campagne. We gaan een campagne met elkaar hebben. We gaan bij elkaar komen. We gaan mensen meenemen. We gaan heerlijke samenkomsten hebben. We gaan een enorme, zoals met een bijenkorf. Wij houden bijen. En ik vind het zo mooi. Om afgelopen week, toen werd het wat zonniger, toen werd het wat warmer. En die bijen begonnen weer te bruisen in een korf. En zo zie ik dat ook dan vormen als in de gemeente. Het gaat bruisen. Er gaan mensen bij elkaar komen. En 6 weken lang, met één duidelijk thema die God ons gaat openbaren. Waarover we gaan spreken. Waarover we gaan delen. Waarover we bij elkaar gaan komen. Waarover we gaan bestuderen het woord van God. We gaan 6 weken bij elkaar komen. Rondom dus een centraal thema. Gedurende dus 40 dagen. En dan gaan we samenkomen natuurlijk op de zondagen. Maar ook wekelijks, 6 weken lang, in kleine groepen. De hele gemeente gaan we mobiliseren en inspireren om helemaal voor Jezus te gaan. Dat klinkt bekend. Waar mensen dus samen God aanbidden, samen zorg dragen enzovoort. Zonder enige vorm van verplichting. Laat dat ik dat ook heel helder zijn. De focus zal zijn relevant en levensveranderend Bijbels onderwijs. De hele gemeente, en dat geldt ook voor de kinderen. Dat geldt dus ook voor de tieners. Dat geldt ook voor de volwassenen. Voor alle leeftijden gaan we met elkaar die campagne in. Rondom dat centrale thema. En we gaan met elkaar God zoeken, want we willen niets liever dan dat de glorie en de heerlijkheid van God geopenbaard gaat worden in onze midden. Amen. Wie verlangt daarnaar? Maar dan heb je iets nodig. Je hebt een strategie nodig. En dit is wellicht een geweldige manier om dat mogelijk te gaan. Maar als God niet gaat komen, dan gaat het niet worden. Dan gaat het gewoon niet worden. God moet erin gaan komen. God moet erin gaan blazen. Daar moet zoveel leven gaan stromen. Het enige wat wij kunnen doen is hongeren naar Hem. Heer, we willen meer van U. We willen bij elkaar komen overeenkomstig Uw woord, zoals de eerste gemeente dat ook deed. Samenkomsten, onderwijs en de kleine groepen. Heel Bijbels, we doen niets anders dan wat gewoon de eerste gemeente ook deed. Maar we hebben nu een plan. We hebben een strategie. Nou, en dan zal ik hiermee zo eindigen. We gaan een host introduceren. Een host. Want wij zijn allemaal gezegend. Wie is gezegend? We zijn nog allemaal gezegend. Hoe gaan we die zegen eens omzetten in een stukje praktijk? En dan gaan we eigenlijk gewoon als gemeente elkaar de vraag stellen. Wie wil deze zegen omzetten in het praktisch hosten van een kleine groep voor 6 weken? Daar zit een begin aan. En er zit een eind aan. Gewoon voor 6 weken. We gaan naar die campagne. We hebben de samenkomsten. En we gaan 6 keer bij elkaar komen in een kleine groep. Maar dan hebben we een host nodig. Gewoon heel simpel. Heel eenvoudig. Wat wordt er gevraagd van een host? Heb je een hart voor mensen? Ja, toch? We hebben een hart voor mensen. Oké. Open je huis. Gewoon heel simpel. Open je huis. Niks moeilijk. Gewoon gelijk ook een geweldig moment om even je kamer op te ruimen, je huiskamer op te ruimen, even een stofzuiger door. Altijd fijn als er mensen op bezoek komen, toch? Wie herkent dat? Nee? Nou, ik wel hoor. Ga ineens gauw die stofzuiger de kast, dan gauw even zuigen en dan gauw alles al aan kant. Open je huis. De S. Serveer iets lekkers, kopje koffie, ga met elkaar wat eten, doe iets leuks met elkaar. Gewoon dat het ook gezellig is, gewoon met elkaar, want het is ook fun om bij elkaar te komen. En de T, toon het lesmateriaal. Dat is eigenlijk wat we dan van de host gaan vragen. Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En na 6 weken mag je stoppen. Na 6 weken mag je gewoon stoppen. Dus we hebben de samenkomsten, we hebben de kleine groepen, we hebben het onderwijs. En dan mag je stoppen na 6 weken. We hopen en we bidden dat Gods geest zo is gekomen in die kleine groep, dat er zoveel is gebeurd, dat buren en familieleden en kennissen, die zijn ook gekomen, die zijn tot bekering gekomen, dat er zo'n doorbraak is dat je zegt, maar waarom zouden we gaan stoppen? Want dit beantwoordt eigenlijk precies wat God ons leert in zijn woord. We komen bij elkaar, ook in de kleine groep, en we gaan zondag feest vieren in die grote samenkomst. En dan komen we ook weer, want waar worden nou echt discipelen gemaakt? Het beste plekje is in de kleine groep. Er zijn een aantal kringen die doen het perfect. Die komen bij elkaar. Sommige mensen gaan zelfs naar op vakantie. Die zijn zo community met elkaar in die kleine groep. En dat is eigenlijk precies, geloof ik, wat God heeft bedoeld in die kleine groepen. Dat er zo'n community, zo'n feel is. Zo die V-formatie met elkaar. Dat we vliegen naar die bestemming die God voor ons heeft. En dan gaan we dat met elkaar doen als gemeente. En er zal lesmateriaal zijn. Er zal van alles zijn om zoveel mogelijk. He, dus ook lesmateriaal in zo'n kleine kring. Dat wordt allemaal voorbereid. Dat wordt allemaal gegeven aan je. Dus je hoeft in principe niet dat allemaal zelf te verzinnen, te bedenken. Alles wordt aangereikt. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Om met elkaar die community te zijn in die kleine groepen. En het is een geloofsstap die we maken. Maar als God erin is, dan geloof ik dat wij met elkaar een strategie hebben ontvangen. Wat eindtijd proof is. Eindtijd proof. Wij zijn als gemeente verrast door corona. Corona had niet heel veel langer moeten duren. Want ik weet niet of we dan nog werkelijk echt zoveel over hadden gehouden. Maar we hebben ervan geleerd. Want als wij in die tijd al de kleine groepen hadden, dan had het veel makkelijker en veel beter geweest. Want dan waren we een community ook gebleven. En dat is iets wat wij, de lessen geleerd, lessons learned of the past, dat hebben wij heel goed nu in de gaten. En zeggen, Heer, geef ons die strategie en we geloven met elkaar dat dit een manier is waarop we dit kunnen gaan doen, die 6 weken in het najaar, beginnend de eerste zondag van oktober. 6 keer achter elkaar, ook in de kleine groepen. En dan de 7e zondag hebben we een getuigenissendienst. Wow, wat een getuigenis zullen zijn. En dan de 8e zondag hebben we een doopfeest. Hebben we een doopfeest. En dan gaan we alweer naar kerst. En dan gaan we weer naar kerstavond. En dan zien we wat de afgelopen keer. Nou, ik kan blijven dromen. Maar God is erin. Geloof ik met mijn hele hart. Maar hij moet wel bevestigen. Amen. Zullen we de Heer klappen voor geven? Geef ons wijsheid. Bid voor ons dat God ons wijsheid ook geeft om hier op een goede manier ook mee, allemaal, om mee om te gaan. Dit moet allemaal nog verder uitgewerkt en uitgerold worden. Daarom is de passieavond, de komende passieavond, niet aanstaande woensdag, maar die week daarna, is zo belangrijk dat we dan ook weer bij elkaar gaan komen in de Breedplankerk om ook deze dingen dan verder eens door te spitten en door te praten. Er zullen vast wel vragen zijn. En we zijn daar niet bang voor. We gaan met elkaar vliegen. We gaan er vliegen. Dat is een bestemming. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. Oh Heer, dank u wel, Jezus. Ik voel gewoon de tegenwoordigheid van God als ik hier op het podium sta. Want ik weet, dit is geboren in het hart van de Vader. En de tijd zal het gaan bevestigen. En met elkaar gaan we daarvoor. Amen. En als jij hier weer ervaart en hier weer zit. En je zegt, ja, maar ik ben eigenlijk inderdaad die gans die zo moe is geworden. Ik ben eigenlijk die gans, ik ben eruit gevallen. Ik zit echt niet meer in zo'n formatie. Ik fladder maar wat rond en ik doe maar wat. Wil jij deel gaan uitmaken van die community? Wil je dat? Want je merkt van, nee, ik ben niet echt deel van die community. Ik heb het inderdaad een beetje laten verslonzen. Ik moet inderdaad het weer oppakken. Ik moet echt serieus gaan worden, ook met de dingen van de Heer. Is er iemand die zegt, ja, dat geldt voor mij? Steek eens even je handen omhoog. Prima. Ja, ga maar eens even staan. Ga maar eens even staan. Gewoon even naar God toe. Als een, als een,